Ik wilde vandaag, en waarschijnlijk ook een volgende en nog een volgende keer, denk ik, toch nog wel een keer stilstaan bij het boek Job. Vorige keer zijn we toch een beetje aarzelend aan het zoeken geweest van wat is nou dat doel van dat hele boek? Wat leren we eruit? Het blijft toch een beetje ingewikkeld. Aan de andere kant, er wordt wel een hele duidelijke discussie gevoerd. En gewoon aan de aanleiding van een paar thema's wilde ik gewoon dat boek Job ook bekijken. En vandaag staat dan de discussie rechtvaardigheid. Rechtvaardig zijn voor God doen we vandaag vanuit het boek Job. Even ter inleiding, ik heb het vorige keer niet zo heel duidelijk gezegd, denk ik, maar het boek Job staat natuurlijk niet op zichzelf. Job heeft heel veel overeenkomsten met bijvoorbeeld het boek Genesis. En er was in die dagen van Job, was er bepaalde kennis aanwezig onder de mensen. En dat is een kennis geweest, een kennis van God, die waarschijnlijk meer is geweest dan dat we dikwijls denken. Ja, daar hebben we het vorige keer wel uitvoeriger bij stilgestaan. Maar als je de redenen hoort van die vrienden van Job, Elifas, Bildad en Zofar. Aan de ene kant wordt er aan het eind gezegd van deze mannen hebben niet goed van mij gesproken door de Heere God. Aan de andere kant, ze spreken wel vanuit een bepaalde kennis van die dagen. Ze adviseren Job ook van vraag de vorige geslachten. Ja, dat is iets wat Elifas doet. Er was dus kennis aanwezig, zodat Job en ook die drie mannen onderzoek konden doen. Vraag naar of onderzoek. Ja, probeer de wijsheid te vinden, probeer de waarheid te vinden. Er zijn ook een aantal teksten waaruit gewoon blijkt dat dat er waarschijnlijk bepaalde kennis, misschien vastgelegd in boeken, dat zou kunnen. Dat Job daaruit heeft geput, en of andersom ook, als toen Mozes de Torah schreef, dat hij waarschijnlijk bekend is geweest met het boek Job. Want ook daar vind je bepaalde overeenkomsten. Zal ik zo meteen gewoon een paar voorbeelden laten zien. Ja, dus de manier waarop Job naar de mens kijkt, is precies hetzelfde als hoe Mozes naar de mens kijkt in Genesis. Ook het plotseling verschijnen van de Satan in Job. Ja, als je helemaal geen voorkennis hebt van dat boek en je ziet die vergadering van de zonen Gods en die Satan ook in het midden van hen. Het bestaan van de boze, het bestaan van die engel, was kennelijk bekend. Want hij wordt zo geïntroduceerd in het boek Job alsof het de meest normale zaak van de wereld is. We moeten bijna wel zeker veronderstellen dat er dat er in elk geval kennis aanwezig was, dat er over werd gesproken, ook door de ouden, en misschien dat die kennis ook is vastgelegd. Dat zie je overigens heel duidelijk wel in het boek Genesis. Iedere keer als je daar leest, dit zijn de geslachten, de toledood, dan begint er een nieuw stukje. Zo is Genesis gewoon in een aantal hoofdstukken opgedeeld. Het kan best zijn, dat is bijvoorbeeld een theorie, zou ik maar zeggen, dat allemaal oorspronkelijke tabletten waren en die door Mozes zijn samengevoegd. We weten ook, Mozes die was bekend met al de wijsheid van de wereld. Hij leefde in Egypte als een vorst. Hij had de toegang tot de heilige boeken van de Egyptenaren. Ja, en ik zou er best wat voor over hebben om die kennis die allemaal verloren is gegaan, om daar wat meer kennis van te nemen. Om te weten van, ja, wat heeft Mozes allemaal gelezen en gehoord van die vroegere geslachten? Bijvoorbeeld, hoe wordt er naar de mens gekeken? Nou, dat zie je bijvoorbeeld bij in Genesis 2, vers 7. Dat is wel een opmerkelijke. Hoe de mens uit het stof der aarde wordt geformeerd. Ja, de Heer had God de mens geformeerd uit het stof van de aarde. En in zijn neusgaten geblazen, de adem des levens. En zo werd de mens tot een levende ziel. Waar slaat dat zo op? Nou, dat inblazen van die neshama, dat is het woord, die werd in zijn neusgaten geblazen, de neshama. En zo, door die levensadem die God heeft ingeblazen, wordt de mens tot een levende ziel. Die neshama, dat is iets wat bij God hoort, bij de Heer hoort, en wat hij aan de mens meedeelt om levend te worden. Dat zie je niet bij andere levende wezens, dat de Heer de neshama inademt. Nou, zo, dat zie je dus ook terug bij Job.
Is dat die geest die ingeblazen wordt, is dat dezelfde geest die terugkeert tot God?
Ja, die levensgeest inderdaad, ja. Ja, de ruach. Ja. Ja, en de geest keert terug tot God. Ja. Alleen, voor de mens wordt daar dan nog een apart woord voor gebruikt. De ruach, de levensgeest, die wordt ook voor dieren gebruikt. En voor alle levende, alles wat leeft. En de neshama, dat is iets wat specifiek aan de mens wordt meegedeeld. En keert denk ik ook wel terug tot God, ja. Ja. Alleen, ik weet niet of dat daar expliciet staat.
Nou,
ja. Maar inderdaad, die neshama, dat is onze levensgeest. Nou, die levensadem, of die levensgeest, of die neshama, die vind je dus ook in Job. Even kijken hoor, ik zit even mijn eigen volgorde om te draaien. Ja, Job 27 bijvoorbeeld. Vers 3 inderdaad, ja. Ja, dus als je Job 27, Job ging voort zijn spreuk op te heffen en zei, zo waarachtig als God leeft, die mijn recht weggenomen heeft, en de Almachtige die mijn ziel bitterheid heeft aangedaan, zolang als mijn adem in mij zal zijn en het geblaas van God in mijn neus. De adem, dat is in dit geval de neshama. Indien mijn lippen onrecht zullen spreken en indien mijn tong bedrog zal uitspreken. Dat vind je ook. Als je iets verder bladert, Job 33, vers 4. Nou, dat is bijna letterlijk Genesis 2, vers 7. De geest van God heeft mij gemaakt en de adem van de Almachtige heeft mij levend gemaakt. Ja, dus hier ook die adem van de Almachtige heeft mij levend gemaakt. Nou, dat is zoals Job naar de mens keek. En als je even terugleest, dan, dat is ook in de reden van Elu, en even een bladzijde terugbladert in Job 32. Zeker de geest die in de mens is en de inblazing van de Almachtige maakt hen lieden verstandig. Die inblazing, dat is dus weer de neshama. En hier wordt het ook gecombineerd, niet alleen met leven, maar met het inzicht, de verstandigheid. En ik denk dat hetgeen ook is wat een mens verheft boven een dier. Ja, het is niet, wij leven niet vanuit ons instinct, maar we hebben inzichten in het leven. Je kunt redeneren, je kunt dingen bedenken. Ja, en wat is daarvoor verantwoordelijk? Dat is dan ook weer die neshama, de adem van God. Ook bij het sterven van de mens, ja, de leer van Genesis is, nou ja, God heeft de mens uit het stof geschapen. En wat Frans net al zei, de levensgeest, volgens Spreuken, gaat weer terug tot God. Spreuken of Prediker, waar was het? Ik weet even niet. In elk geval, de geest keert terug tot God. En ja, wat gebeurt er dan met de mens? Nou, die keert terug naar het stof der aarde, wordt gewoon weer stof. Zonder levensgeest, zonder die adem van God, is een mens ook niks anders dan stof. Ja, het is die adem die de mens levend gemaakt heeft. En als we die adem weer uitblazen, ja, dan blijft er ook niks meer over. Niks anders dan het stof waaruit wij geformeerd zijn. En zo kijkt Job daar ook naar. Laten we ook daar even naar kijken. Job 7. Het laatste vers. En dan even los van wat er verder nog precies staat, wat Job daar zegt. Maar hij zegt uiteindelijk, waarom vergeeft u me niet mijn overtreding en doet mijn ongerechtigheid niet weg? Want nu zal ik in het stof liggen en u zult mij vroeg zoeken, maar ik zal niet zijn. Ja, dus hij daalt neer in het stof en er blijft gewoon helemaal niks meer van hem over. Je gaat me zoeken, maar je vindt me niet meer. En dat is natuurlijk dat mysterie van... Ja, van het sterven van de mens. Aan de ene kant, we worden begraven. Dat is het zaad wat begraven wordt. En daar, op de een of andere manier komt daaruit een nieuw lichaam, een nieuwe plant, zoals Paulus dat zegt in 1 Korinthe 15. Maar van het oorspronkelijke zaadje, het lichaam wat wij nu hebben, blijft gewoon niks over. Zoals een zaadje sterft, en van het zaadje zelf niks overblijft, groeit er wel daaruit dat nieuwe lichaam. Dus onze identiteit gaat niet verloren in het stof van de aarde bij het sterven. Er blijft iets bewaard, laat ik zo zeggen, iets van onszelf. Maar dat is niet afhankelijk van de moleculen en de atomen waaruit we zijn opgebouwd. En de cellen en dergelijke. Nog zo'n tekst om te laten zien dat Job daar inderdaad op deze manier tegenaan keek. Job 10. Negende vers. Gedenk toch dat u mij als leem bereid hebt en mij tot stof zult doen wederkeren. Ja, dus uit leem geboetseerd en bij het sterven tot stof wederkeert. Job 17, vers 16. Zij zullen ondervaren met de handbomen van het graf als een rust tezamen in het stof wezen zal. De dood, het vergaan, het uitblazen van onze levensadem, onze laatste levensadem, dat staat gelijk aan het terugkeren naar het stof. En zoals Job er hierover spreekt, het geeft een rusten aan. Nog eentje. Job 20. Vers 11. Zijn bederen zullen vol van zijn verborgen zonden zijn, van welke elk een met hem op het stof neerliggen zal. Ja, dus je ziet dat hier. God die zegt dus van die vrienden en van Job. Of van die vrienden dat ze niet recht hebben gesproken van hem. Maar dat betekent niet dat ze alleen maar onzin zaten te praten. En ook Job, ja, dat Job nog een hoop te leren had. Maar Job die sprak dus wel vanuit de kennis van zijn tijd. Over hoe men keek naar de mens, hoe men keek naar de schepping. Ook zo'n voorbeeld. Ja, de zonen Gods. Ja, die vind je terug in Job, als heel prominent aanwezig, zoals we die ook zagen in Genesis 6 bijvoorbeeld. De val van die zonen van God, die engelen. Job die vergeleek zich ook wel wat met Adam. Er zijn bepaalde teksten waaruit blijkt dat Job bekend was met wat Adam deed. Bijvoorbeeld in Job 31. En dat geeft ons ook gelijk een hoop inzicht in Adam. Job 31, vers 33. Zo ik als Adam, dus hij vergelijkt zich met Adam. Hij zegt, wat Adam deed, dat doe ik niet. Mijn overtredingen bedekt heb, door eigen liefde mijn misdaad verbergende. En dat verbergende, dat is hetzelfde woord als je ziet hoe de zonen van Noach, als Noach naakt in zijn tent ligt, met een kleed komen om hem te bedekken, zijn naaktheid te bedekken. Dat is het verbergen. Ja, dus daar zit ook een linkje naar het woord, naar Genesis. En wat Adam dus deed, zijn overtredingen bedekken, door eigen liefdaad zijn misdaad verbergen. Dus het moment dat Adam en Eva van de vrucht hadden gegeten, het moment dat zij letterlijk de heerschappij uit handen gaven aan de boze, dan ontkende Adam zijn zonde. Hij probeerde ze in eigen liefde probeerde hij zijn zonde te bedekken. Hij zegt, en Job die verwijst daarnaar. Hij zegt, dat doe ik niet. Ik ben niet bezig mijn ongerechtigheden te bedekken. En we weten, Job die klinkt soms best een beetje eigengerechtig in zijn spreken. Maar Job die had goede reden om te zeggen, wat ik nu aan het doen ben, dat is niet hetzelfde als wat Adam doet. Ik probeer me vrij te pleiten voor de Heere God. Job 31, vers 40. Is ook duidelijke verwijzing naar Genesis en de gevolgen van de zonde van Adam. Vers 39. Zo ik mijn vermogen gegeten heb zonder geld en de ziel zijne akkerlieden heb doen hijgen, dat voor tarwe distelen voortkomen en voor gerst stinkkruid. Volgens mij zegt Job hier zoiets als, ja, als ik ijdel ben geweest, als ik anderen voor me heb laten zwoegen, ja, nou laat dan in plaats van tarwe maar distelen voortkomen en voor gerst stinkkruid. En daar is ook weer de gevolgen van de zondeval van Adam. En nog eentje. Ook in Genesis 31, zo mijn land tegen mij roept en zijn voren tezamen weten. Dat het land wat tegen mij roept, dat is een verwijzing ook naar Genesis 4. Ja, waarin, laten we dan maar even kijken, Genesis 4 vers 10. De stem van het bloed van uw broeder dat tot mij roept van de aardbodem. Ja, dus dat is nadat Kain zijn broeder heeft doodgeslagen. Nou, wat ik bedoelde te zeggen, er zitten allemaal linkjes in dat boek van Job. Ook naar Genesis. We hebben allemaal, denk ik, inmiddels wel door. In Genesis 1 vers 1 bijvoorbeeld, in de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Punt. van de schepping, die eerste oorspronkelijke schepping, wordt niet zo heel veel gezegd. Maar als je naar het boek Job gaat, dan hoor je daar een stuk meer over. Ja, over die schepping. Dat zullen we nou niet helemaal lezen, maar aan het eind, als de Heere God Job ter verantwoording roept, nou antwoord mij maar. En dan zegt hij, waar was jij toen ik, nou, alles schiep. En dat is naar die schepping. Ja, want de zonen gods, de engelen, die stonden erbij en die juichten toen die schepping werd gemaakt. En dat is die oorspronkelijke schepping, denk ik. Kan de tweede schepping geweest zijn. Maar de verwijzingen daar, ook in de tekst, die lijken er naar op te wijzen dat het gaat over die oorspronkelijke schepping, hoe de Heere God die wereld, die hemelen en die aarde in het aanzijn riep. Dus er was kennis aanwezig, vroege kennis, en die werd overgedragen. Misschien wel door individuen, bepaalde priesters die op aarde leefden en de mensen onderwees. Er was onderzoek mogelijk. Ja, ga naar de vorige geslachten, vraag het ze maar. Ja, zij kunnen jou die wijsheid schenken, dat zeggen die vrienden, zegt en Job die erkent dat. En we hebben dus die verwijzing naar die schepping. Maar ondertussen is het hele verhaal in Job, of het gaat natuurlijk om die... Om Gods wijsheid, om God te doorgronden van wat gebeurt er nou eigenlijk in dat leven van Job. En een van de discussies die er plaatsvindt, en ik stel voor dat we daar vandaag naar gaan kijken, dat is rechtvaardigheid. En dat was kennelijk dus ook al een vraag in die dagen, hoe is een mens rechtvaardig voor God? Dat is de grote vraag. Job zegt in eerste instantie, ik ben rechtvaardig. Ik heb mijn medemensen nooit iets misdaan. Sterker nog, ik ben altijd goed voor ze geweest. Ik ben onschuldig en toch moet ik lijden. En dan komen Elifas en Bildad en Zofar, die praten geen volslagen onzin, maar ze spreken niet goed van God. En ze proberen met een bepaalde menselijke wijsheid, proberen ze te doorgronden waarom Job zo moet lijden. En de een die gaat te raden bij zijn bevinding. Ja, je hebt toch gezien... De ander die heeft het over de tradities. Ja, zo is het altijd al geweest. Dit kunnen we vanuit het verleden leren. Ja, dat soort dingen vind je in die redeneringen van Elifas, Bildad en Zofar terug. Maar met al hun mooie woorden, want het zijn best mooie predikingen die mensen hebben. Maar ze raken de kern van God niet. Ze spreken niet goed over God. Dat is wel belangrijk. Ze spreken dus wel bepaalde wijsheid, bepaalde mooie dingen. Maar ze spreken niet goed van God. En daar zit volgens mij dat hele mysterie van het boek Job. We kunnen eindeloos veel proberen te doorgronden, ook soms met de Bijbel voor ons om God te kennen. Maar het echte mysterie van het God kennen, van wie is hij, die kunnen we eigenlijk maar op één manier vinden. En die persoon die vinden we ook weer terug in God, of in Job. En dat is die één uit duizend, die middelaar, Christus Jezus. Want dat is eigenlijk de grote vraag naar die persoon. En die komt ook in Job naar voren. Daar gaan we nu vandaag niet te veel naar kijken. Maar ook zowel naar de volgende keer. Dus die vraag naar die ene die ons verklaart wie God is. Nou, we gaan dus vooral kijken naar dat rechtvaardig zijn. Job 4. Laten we daar beginnen. Ja, Job, die wordt bezocht door zijn drie vrienden. Het zijn wel echte vrienden, want ze komen bij hem, terwijl hij in een grote nood is. En ze gaan bij hem zitten. In eerste instantie zwijgen ze dus 7 dagen lang. Verstandig, niet te veel te zeggen. En Job, nou, die zegt uiteindelijk van, was ik maar nooit geboren, was ik er maar nooit geweest. Ik wil eigenlijk helemaal, ik wou dat ik nooit geleefd had. Ja, dus hij vervloekt ook de dag van zijn geboorte. En dan kan Elifas zijn mond niet meer houden. En in zijn eerste toespraak tot Job zegt hij in vers 17: zou een mens rechtvaardiger zijn dan God? Zou een man reiner zijn dan zijn maker? Dat is eigenlijk wat hij Job dus vergelijkt. Dat Job toeschrijft. Van Job, het lijkt wel alsof je reiner wilt zijn dan God zelf. Alsof je rechtvaardiger wil zijn dan God zelf. En je ziet hier bijvoorbeeld de woorden van Elifas in vers 8. Ja, zoals ik heb gezien, die ondeugd ploegen en moeite zaaien, maaien dezelfde. Job, dit heb ik gezien. Als je ondeugd ploegt, als je moeite zaait, dan maai je dat zelf. Dat heb ik gezien. Of vers 3 van hoofdstuk 5. Ik heb gezien een dwaas wortelende, doch terstond vervloekte ik zijn woning. Vooral die eerste tekst. Ik denk dat wel waar is. Wat Elifas zegt. Ja, iemand die ondeugd ploegt en moeite zaait, die maait dat ook. Dat is bijna een wetmatigheid. Dat vroeg of laat krijg je het kwaad wat je zaait, krijg je gewoon weer zelf terug. Het komt terug in je leven. Het komt terug in je. Het slaat je terug in je gezicht. Alleen, ook hier weer, een stukje logica. Je mag het niet zomaar omdraaien. Dat betekent niet dat je tegen iedereen moet zeggen die moet lijden, dat wel het gevolg zal zijn van zijn eigen kwaad. Dus het kan best waar wezen dat Elifas dat gezien heeft en dat waar is. Ja, dus als je moeite zaait, als je ondeugd ploegt en moeite zaait, dan zul je dat ook maaien. Maar het betekent andersom niet. En dat stukje uit de logica. Als je moeite maait, met andere woorden, als lijden jou tegemoet komt, dan hoeft dat niet te betekenen dat je dat zelf gezaaid en geploegd hebt. Er kan een ander voor je gezaaid en geploegd hebben. Snap wat ik bedoel? En dat is best belangrijk om dat soort kleine subtiliteiten te zien. Dus Elifas, die zegt niet per se iets wat niet klopt. Maar het klopt wel in het geval van Job. Job die zaaide helemaal geen moeite. Hij ploegde geen ondeugd. Maar hij maaide het wel. Ja, dat was een ander die gezaaid had. Even naar de gelijkenissen van onze Heer. Ja, de boze heeft dit gedaan. Ook als je dat niet zelf gezaaid hebt, dan kun je het toch terugkrijgen. En dan zegt hij ook van, en dat is dan kennelijk in zijn redenering, zou een mens rechtvaardiger zijn dan God? Zou een man reiner zijn dan zijn maken? Het antwoord wat je daarop verwacht is natuurlijk nee, dat is niet zo. De volgende keer dat we iets lezen over die rechtvaardigheid, dat is in Job 9. Hier is Job aan het woord. En we zien hier Job nog in het begin van zijn antwoorden aan de vrienden. Vers 15. Ja, vers 2 is eigenlijk weer hetzelfde. Ja, hoe zou de mens rechtvaardiger zijn bij God? Eigenlijk geeft Job hier inderdaad bijna antwoord aan Elifas. Dat kan ook niet. Vers 15. De welke ik, zo ik rechtvaardig ware, al zou ik rechtvaardig zijn, ik zou niet antwoorden. Mijn rechter zal ik om genade bidden. Indien ik roep, hij zal mij antwoorden. En hij mij antwoordt, ik zal niet geloven dat hij mijn stem ter oren genomen heeft. Hier zien we een hele ootmoedige Job. Zelfs al ben ik rechtvaardig, al zou ik rechtvaardig zijn, ik zou mijn rechter om genade bidden. Vers 20, eensgelijks. Zo ik mij rechtvaardig... Mijn mond zal mij veroordelen. Ben ik oprecht, hij zal mij toch verkeerd verklaren. Ben ik oprecht, zo acht ik toch mijn ziel niet. Ik versmaad mijn leven. En hier zie je eigenlijk al iets van, van dat mysterie, lijkt het wel. Ja, zo ik mij rechtvaardig, mijn mond zal mij veroordelen. Alles wat ik spreek, eigenlijk zegt Job, ik kan maar beter mijn mond houden. Alles wat ik nog probeer toe te voegen, zal mij veroordelen. Job 11. Het zijn de woorden van Zofar, die gaat uiteindelijk spreken. Zou de veelheid van de woorden niet beantwoord worden en zou een klapachtig man recht hebben? Ja, Zofar die beschuldigt Job kennelijk van verkeerde woorden te hebben gesproken. Zouden uw leugenen de lieden doen zwijgen en zoudt gij spotten en niemand u beschamen? Want u hebt gezegd, mijn leer is zuiver en ik ben rein in uw ogen, maar zeker, och, of God sprak en zijn lippen tegen u opende en u bekend maakte de verborgenheden van de wijsheid, omdat zij dubbel zijn in wezen. Daarom weet dat God voor u vergeet van uw ongerechtigheid. Volgens mij staat hier, spreekt Zofar Job schuldig in zijn woorden. En zou je dan rechtvaardig zijn? Zou je dan mogen spreken van recht? Ja, zou een klapachtig man recht hebben? Zou een leugenachtig man recht van spreken hebben? Antwoord, nee, dat zou niet zo zijn. En ook in Job 13. In Job 13, daar zie je wat Job ook bedoelt, want het is Job weer die aan het woord is. Dat zie je in hoofdstuk 12, vers 1, dat Job aan het antwoord is. Hij beantwoordt zijn vrienden. Ik lees even vanaf vers 15. Zie, zo hij mij doodde, zou ik niet hopen. Evenwel zal ik mijn wegen voor zijn aangezicht verdedigen. Job die zegt, ik ben bereid om me voor de rechter te verdedigen. Je ziet hier een soort van rechtspraak, zoals we dat net ook al zagen. De rechter, dat is God. En hij zegt, ik zal mijn wegen voor zijn aangezicht verdedigen. Ik zal mijn eigen advocaat zijn. Ook zal hij mij tot zaligheid zijn, maar een huichelaar zal voor zijn aangezicht niet komen. Hoort naastig mijn reden en mijn aanwijzing met uw oren. Ziet nu, ik heb het recht ordentelijk gesteld. Ik weet dat ik rechtvaardig zal verklaard worden. Job zegt eigenlijk, ik heb hier punt voor punt heb ik gemaakt het. Ik ben rechtvaardig en ik zal rechtvaardig gesteld worden. Ik denk dat Job aan de ene kant gelijk heeft. Hij zal rechtvaardig gesteld worden. Maar niet op grond van zijn eigen redeneren. Zoals hij zegt, ik heb het recht ordentelijk gesteld. Dat is Job die praat hier eigenlijk vanuit zijn verdiensten. En ik zal rechtvaardig gesteld, ik zal rechtvaardig gemaakt worden. Maar hoe? Dat wist hij hier eigenlijk nog niet. Denk ik.
Dat hij het dan wel kan zeggen?
Nou, hij zegt het misschien, tenminste ik denk dat Job het hier zegt op verkeerde gronden. Ja, dus hij staat daar, je moet hem voorstellen, dus voor de rechter. Hij staat daar als de beklaagde. Hij is zich van geen kwaad bewust van, ja, wat heb ik nou gedaan? Ja, ik bracht mijn offers op zijn tijd. Ik bewaarde mijn lippen. Ik sprak geen kwaad van mensen. Ik was een rechtvaardig mens. En zo staat hij zich te verdedigen. En inderdaad zijn wegen ordentelijk voor ogen te stellen. Zo van, nou, zeg maar wat er mis is met me. En dan zegt hij, God zal mij rechtvaardig verklaren. En dat gaat God doen. Alleen niet omdat Job zo'n rechtvaardig man was. Job kon zich, zo meteen misschien nog even kijken. Job kon zich net als een Abraham in zijn vroege bestaan, zou ik maar zeggen, rechtvaardigen voor de mensen. Hij had precies gedaan wat God tegen hem zei. Maar dat was niet de oorzaak waarom God Abraham rechtvaardig verklaarde. Dat zijn twee heel verschillende dingen. En nogmaals, het is bijna iets, nou, het is iets heel moeilijk verklaarbaars. Want het maakt ons God bekend. Als hij rechtvaardig maakt, dan zegt dat iets over onze God. En die kijkt heel anders naar de dingen dan dat wij dat doen. Ik denk dat we Job nog wel gelijk kunnen geven ook. Ja, wat heeft deze man nou misgedaan? Hij heeft geen kwaad gezaaid. En toch oogst hij dat. Laten we even verder gaan. Overigens vind je vers 20 weer een kleine verwijzing naar Adam. Ja, als ik verder lees in vers 19. Wie is hij die met mij twist? Wanneer ik nu zweeg, zou ik de geest geven. Alleenlijk, doe twee dingen niet met mij. Dan zal ik mij van uw aangezicht niet verbergen. Dat is iets wat Adam wel deed. Die verborg zich voor het aangezicht van God. Nou, Job zegt, hier sta ik. Ik verberg mij niet. In hoofdstuk 14, dan zegt Job iets over de mens. De mens van een vrouw geboren is kort van dagen en zat van onrust. En het lijkt erop dat Elifas, dus de volgende spreker, dat hij Job hierop aanspreekt, op dit vers. En hij zegt, alsof hij zegt van, nou Job, je begint het te snappen, vers 14... van hoofdstuk 15. Wat is de mens dat hij zuiver zou zijn en die geboren is van een vrouw, dat hij rechtvaardig zou zijn? Ja, Job, je hebt hem, je bent geboren uit een vrouw. Dat zeg je nu net zelf in hoofdstuk 14 vers 1. Je zegt zelf van, de mens van een vrouw geboren is kort vandaag en zat van onrust. En Elifas die beantwoordt dat als het ware. Wat is de mens dat hij zuiver zou zijn, rein zou zijn, en die geboren is van een vrouw, dat hij rechtvaardig zou zijn? En ook Elifas, die wil Job pakken op iets in zijn leven. Er moeten gewoon dingen zijn waardoor hij dat lijden verdiend heeft. En Job zegt, dat is gewoon niet waar. Dat kan niet waar zijn. En dat is denk ik de hele strijd tussen Job en zijn vrienden. En Job die klinkt soms een beetje eigengerechtig, maar aan de andere kant had hij reden om deze dingen te zeggen. En de vrienden, die hadden geen reden om dit te zeggen, want ze kenden Job, ze wisten wie hij was, ze wisten ook niet waarom ze, waarop ze Job moesten aanpakken. Ze zeiden van ja, er zal wel iets in je leven zijn. Je moet wel onrecht hebben gezaaid, want anders kun je dit niet oogsten, want dat hebben we zelf gezien vanuit het verleden. Ja, dat is een wetmatigheid. Alleen, dat hebben ze dus even omgekeerd. Ja, Job, er gebeurt iets met Job wat ze allemaal niet begrijpen. En dan, nou, ook Bildad, die doet ook nog even een duit in het zak. Sorry, nog eerst nog Elifas nog een keer. Die zegt in hoofdstuk 22... Vers 2, zal ook een man voordelig zijn, ja, zal er nut zijn voor God, zal een man nut hebben voor God, maar voor zichzelf zal de verstandige voordelig zijn. Is het voor de almachtige nuttigheid dat u rechtvaardig bent, of gewin dat gij uw wegen volmaakt? Is het om uw vrezen dat hij u bestraft? Dat hij met u in het gericht komt. Ik denk dat Elifas je zegt, als ik het zo lees, van dat het een soort van ironie is. Vers 4 verklaart dat eigenlijk. Is het om uw vrezen dat hij u bestraft? Ja, Job, je bent zo godvrezend. Is dat dan de reden waarom hij jou bestraft?
Ja, een hele grove beschuldiging.
Dat is natuurlijk een hele grove beschuldiging, ja. Ja, dat hij met u in het gericht komt. Dat hij ja, hierom voor de rechtbank daagt. Om jouw godsvrezen. Is dat dan de reden? Ja, Job, je bent zo godvrezend. Nou, dat zal dan wel de reden zijn waarom je voor de rechtbank moet verschijnen. Is dat het? Ja, ja. Ja, dus dat snijdt natuurlijk in de ziel van Job. We kunnen wel begrijpen waarom God uiteindelijk zegt, deze mannen die spreken niet goed van mij. Want zo is God natuurlijk helemaal niet. Niet zoals Elifas hier spreekt. Bildad, die komt nog een keer aan het woord. In hoofdstuk 25. Heerschappij en vrezen zijn bij hem. Hij maakt vrede in zijn hoogten. Is er een getal van zijn benden en over wie staat zijn licht niet op? Hoe zou dan een mens rechtvaardig zijn bij God? En hoe zou hij zuiver zijn die van een vrouw geboren is? Zie tot de maan toe en ze zal geen schijnsel geven en de sterren zijn niet zuiver in zijn ogen. Hoeveel te min de mens die een maad is en dus mensenkind die een worm is. Nou, als dat al zo met de zon, de maan, de sterren is, die niet rein zijn in zijn ogen. Job, hoe denk je dan dat jij rechtvaardig kunt zijn bij God? Ja, hier weer diezelfde woorden. Hoe zou een mens rechtvaardig zijn bij God? En hoe zou hij rein zijn die uit een vrouw geboren is? Job, het is onmogelijk. Nou, Job die gaat door zichzelf, tot het einde door om zichzelf te verdedigen. En op een gegeven moment komt dan iemand aan het woord die al die tijd stil is geweest. En dat is Elihu. Zijn naam betekent hij is God. Misschien zit er ook de betekenis is van de Heer is God. Ja, Yahweh is God. Maar in elk geval, dat is toch dezelfde soort van betekenis. Deze Elihu, ik denk dat hij er zo bij heeft gezeten. En al die redeneringen heeft zitten aanhoren. En uit respect voor de wijsheid van Elifas, Bildad en Elihu, heeft hij zitten zwijgen. Maar uiteindelijk weet Job voor zijn drie vrienden zich niet te rechtvaardigen. Maar uiteindelijk wisten de drie vrienden ook niet hoe ze Job verder nog moesten toespreken. Het was een padstelling geworden. Als je dammen of schaken het spel kent, je kunt geen kant meer op. Ja, de discussie zat helemaal vast. Ze hadden allemaal hun punt gemaakt, Job ook. Maar ze waren feitelijk geen stap verder gekomen dan in het begin. Dus we zien een heleboel mooie redeneringen in dat boek Job. Van hoofdstuk 4 tot en met hoofdstuk 31. Maar het eindigt uiteindelijk in een padstelling. Job die heeft niks meer te zeggen. En die drie vrienden hebben ook niks meer te zeggen. En dan gaat dus Elihu met die mooie naam. Die gaat nog wat zeggen over rechtvaardigheid. Toen hielden de drie mannen op van Job te antwoorden. Omdat hij in zijn eigen ogen rechtvaardig was. Ja, het klinkt mij zo van, nou, hier is gewoon geen land mee te bezeilen met deze man. Die snapt er echt helemaal niks van. Hij was in zijn eigen ogen rechtvaardig. Laat maar, we hebben niks meer te zeggen.
Terwijl hij in zijn ogen rechtvaardig was, dat dachten die drie mannen.
Ja.
In zijn eigen ogen.
Ja.
Dat was het ook in zijn eigen ogen. Maar
Jaap
ook in zijn eigen ogen rechtvaardig.
Job. Ja. Ja. Nou, allebei denk ik.
Dat is hun beschuldiging. Maar zij geloofden niet dat hij rechtvaardig was, maar Job was wel in zijn eigen ogen rechtvaardig. Ja. Dat verwijten ze.
Precies. Ja, dus Job die is continu bezig zijn onschuld te verklaren. Okay. Van, ik ben een rechtvaardig mens. Ik heb mijn medemens heb ik eigenlijk alleen maar goed gedaan. Ik zou dus niet weten waar die ellende vandaan komt. Ik heb, precies dat zegt hij eigenlijk, de straf die ik nu draag, die heb ik gewoon echt niet verdiend. Dat is buitenproportioneel. Zelfs als ik misschien iets fout heb gedaan, gewoon een zo grote mate van ellende, dat heb ik echt niet verdiend. Dat komt niet omdat ik iets gezaaid of gemaaid heb. Geploegd heb. En zij zeggen van, Job, ga nou maar eens even bij jezelf te raden. Want ergens moet jij toch wel een zaad gestrooid hebben wat niet goed is. En wat je nu aan het oogsten bent, dat kan niet anders. De traditie leert ons dat. De mensen leren ons dat. De ervaring leert ons dat. Kijk om je heen. Zo zit het leven in elkaar, Job. Het is zo simpel als wat. Maar Job zegt, in mijn geval gaat deze vliegen niet op. En daarom zeggen ze op een gegeven moment, ze hebben alle wapens uit de kast gehaald. Ze hebben al hun wijsheid hebben ze op Job gebotvierd. Totdat ze niks meer te zeggen hadden. Want hij was rechtvaardig in zijn ogen, in zijn eigen ogen. Dan wordt Elihu weer boos. Zo ontstak de toorn van Elihu, de zoon van Berachiel, de Buziet, van het geslacht van Ram. Tegen Job werd zijn toren ontstoken, omdat hij zijn ziel meer rechtvaardigde dan God. Ik denk dat daar ook wel een klein subtiel verschil zit. Dat daar misschien ook de fout van Job zit, dat hij zich in zijn spreken zo sterk rechtvaardig, alsof hij rechtvaardiger was dan God. Ja, tegenover, dus Job was natuurlijk ook, die moest ook eventjes terecht gewezen worden. Dat gebeurt door God zelf aan het eind. En dan wordt Job ter verantwoording geroepen en dan zwijgt hij. En dan legt hij de hand op zijn mond en dan zegt hij echt helemaal niks meer. Maar Elihu die wil wel, die neemt het hier wel voor Job op in zijn reden. Zijn toren ontstak ook tegen zijn drie vrienden, omdat zij geen antwoord vindenden, nochtans Job veroordeelden. Dat is een overeenstemming met wat, zoals we er tot nu toe naar hebben gekeken. Ja, dus de Elihu werd boos op deze drie vrienden, omdat ze geen antwoord hadden. En toch Job veroordeelde. Dus Job die verdedigde zich en er was geen spel tussen te krijgen. En toen moesten ze Ze zwegen, maar ze veroordeelden hem wel. Ze vonden hem schuldig. Ja, hij stond schuldig voor God. Als dan Elu zag dat er geen antwoord was in de mond van de drie mannen, ontstak zijn toorn. En hierom antwoordde Elu, de zoon van Berachiel, de Buziet, en zeide, ik ben minder van dagen, maar u lieden zijt stokouden, daarom heb ik geschroomd en gevreesd, u lieden mijn gevoel te tonen. Ja, dus deze Elu was een jonge man. En die drie oude sokken, stokouden, ja, dus wellicht dat hij nog de mensen van na de vloed hebben gekend. Het zou zomaar kunnen dat die te raden gingen bij Noach, of de directe zonen van Noach, Sem bijvoorbeeld. Het kan best zijn dat deze drie mannen beschikten over een schat aan wijsheid, zelfs van voor de zondvloed nog.
En daarom heeft hij altijd
gezegd. Zij moeten het toch wel weten. Als deze oude mensen het niet weten. En daarom heeft hij erbij gezeten, want Elu was een jonge man, hij kende zijn plek en hij hield zijn mond.
Het zal wel moeilijk geweest zijn voor hem.
Wat zei je?
Het zal wel moeilijk geweest zijn voor hem.
Het zal heel moeilijk geweest zijn voor hem, want ja, inderdaad, hij denkt van oei, 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 waar gaat dit op aan, dit gesprek. Nou, laten we even kijken wat Elu zegt over rechtvaardig zijn. Vers 32, van hoofdstuk 33. Vers 31 zal ik eerst lezen. Merk op, o Job, hoor naar mij. Zwijg, en ik zal spreken. Zo er redenen zijn, antwoord mij. Spreek, want ik heb lust om u te rechtvaardigen. Zo niet, hoor naar mij. Zwijg, en ik zal u wijsheid leren. Maar dat is wel mooi. Elu zegt van ik heb lust om jou te rechtvaardigen. En waarom heeft Elu lust daarin? Omdat hij kennelijk aan de kant van Job stond. Hij had wel begrepen dat Job inderdaad een rechtvaardig man was. En dan bedoel ik rechtvaardig voor de mensen en voor zijn omgeving. Job was een goed mens. Job die dacht aan zijn medemens. Job die roddelde niet. Job die sprak geen kwaad van anderen. Job was een mens om door een ringetje te halen.
En dat
is ook het getuigenis wat Job kreeg. Zeker, ja, ook van God. Ja. En daarom zegt hij, ik heb lust om jou te rechtvaardigen. We gaan niet de hele reden van Elu lezen. Dat is wel de moeite waard trouwens. Maar we gaan verder naar hoofdstuk 36. Elihu ging nog voort en zei, verbijt mij een weinig en ik zal u aanwijzen dat er nog redenen voor God zijn. Ik zal mijn gevoelen van verre ophalen en mijn schepper gerechtigheid toewijzen. Dus nou zegt Elihu van, Job, ik heb jou wil ik rechtvaardigen, maar mijn schepper is ook rechtvaardig. Die wil ik, in alles wat hier gebeurt, de schepper wil ik ook rechtvaardigheid toewijzen. Dus Elu die wil ook God rechtvaardigen. En hier zit altijd het grote probleem bij het begrip rechtvaardigheid. Van ja, hoe word je rechtvaardig voor God? En hoe kan een God, een rechtvaardig God, de mens rechtvaardigen? Dat is eigenlijk de hele discussie in het grote plan der eeuwen. Hoe staan wij, hoe staat de mens rechtvaardig voor God? En dat is niet zoals Job dacht rechtvaardig te zijn voor God. Dat is op een andere manier dat we rechtvaardig staan voor God. Want onder de zonde, onder, ik zal maar zeggen, als nakomelingen van Adam, bestaat die rechtvaardigheid uit onze werken niet. Zo worden we voor God niet rechtvaardig. En dat gold ook voor Job. Dus hij wil Job rechtvaardigen. En hij wil God rechtvaardig spreken. En hoe kan dat nou? In zo'n wereld waar de Satan het voor het zeggen heeft. Waar de mens leeft onder de zonde. Hoe vroom, hoe godvrezend je ook kunt zijn. hoe goed je voor je medemens ook bent. Rechtvaardig, goeddoende. Altijd aan een ander denkend. Vol van liefde, vol van altruïsme, zoals we zeggen. Ja, altijd aan die ander denkend. Op een gegeven moment kun je zeggen, ja, maar ik ben toch een rechtvaardig mens. Ik doe niemand kwaad. Sterker nog, ik doe alleen maar mensen goed. En dat was wat Job zei. En dan Job 37, vers 23... Ja, je zou bijna zeggen, heb je daar 37 hoofdstukken voor nodig om daarop terecht te komen? De Almachtige, die kunnen wij niet uitvinden. Hij is groot van kracht. Doch door gericht en grote gerechtigheid verdrukt hij niet. Daarom vrezen hem de lieden, hij ziet geen wijzen van harten aan. En dat is wat ik vorige keer bedoelde toen we over Job vertelden. Dan zit je dat hele boek te lezen. Je hoopt een antwoord te krijgen op het grote enigma, de grote moeilijkheid van de eeuwen. En dan hoop je eindelijk op die Elifas, die gaat wel het antwoord geven. En welk antwoord geeft die? De Almachtige, die kunnen wij niet uitvinden. Ja, ook Elifas is nog vier hoofdstukken bezig om vijf hoofdstukken bezig om daar te komen.
Toch getuigt van de grootste wijsheid.
En hij getuigt van de grootste wijsheid, inderdaad. Hij is groot van kracht. Doch door gericht en grote gerechtigheid verdrukt hij niet. En dat is natuurlijk in een boek als Job, is dat wel een merkwaardig zinnetje. God is zo rechtvaardig en zo groot van gericht, dan verdrukt hij, daardoor verdrukt hij niet.
Hij zegt, dat komt dus niet bij God vandaan.
Dus volgens mij is inderdaad het zinnetje hier, het kan niet zo zijn dat lijden van Job, wat we nu net hebben gezien, dat bij God vandaan komt. Dat kan niet bestaan. En ik denk dat we dat, en dat kunnen we ook gewoon extrapoleren naar deze wereld toe, dat kunnen we wat breder zien. Als dit een algemene waarheid is, hij is groot van kracht, doch door gericht en grote gerechtigheid verdrukt hij niet. Als dat een algemene eigenschap is van God, en niet alleen maar geldt voor Job, maar in het algemeen geldt, dan betekent dat dus dat we God het lijden van deze wereld niet kunnen toeschrijven. Op geen enkele manier. Dat is waar Elihu maar eindigt. Daarom vrezen hem de lieden, hij ziet geen wijzen van hart aan. En dan, uiteindelijk zwijgt Elihu ook. En dan wordt het tijd dat God gaat spreken. En ja, dat vind ik zelf het mooie. Het moment dat God gaat spreken, dan zwijgt verder iedereen. Ja, de drie vrienden, daar hoor je niet meer van. Die zeggen helemaal niks meer. Die hadden fout gesproken van God. En die hebben geen... Job bidt voor hen trouwens. Job is degene die voor deze vrienden bidt. Maar ook Job, die zegt alleen maar, ja, zegt u het maar. Ik weet het niet. En Job wordt ter verantwoording geroepen. Job, je denkt dat je mij kent in al je gerechtigheid. Maar ken je mij nou wel? Dus het kennen van God, ik denk dat een conclusie die we wel kunnen trekken, die komt niet voort uit onze eigen vrome, rechtvaardige levenswandel. Het echt kennen van God, het diep kennen van Gods gerechtigheid, dat is niet hetzelfde als onze eigen gerechtigheid kennen. Snap je wat ik bedoel? En misschien dat grote hoofdstuk over gerechtigheid, dat is in Romeinen 4... van waar ik net naar verwees, de rechtvaardigheid van Abraham. En dat is misschien ook wel op Job van toepassing. Wat zullen wij dan zeggen? Dat Abraham, onze vader, verkregen heeft naar het vlees? Vraagteken, antwoord moet zijn nee. Dat niet naar het vlees. En dan zegt Paulus, want indien Abraham uit de werken gerechtvaardig is, zo heeft hij roem, maar niet bij God. Dus rechtvaardig zijn voor mensen, geen probleem, je hebt dan roem bij mensen. Maar je hebt geen roem bij God. Job, je bent misschien gerechtvaardigd uit je eigen werken. Je bent een goed mens. Daar mag over gesproken worden. Daar mag over geroemd worden. Maar niet bij God. En dat is, denk ik, waar we als mens altijd maar weer tegenaan botsen. Omdat we feitelijk...
De godsdienst.
De
eigen rechtvaardige mens.
Ja, ja.
Dat
ja.
Een tollenaar is ook bij die Jezus gerechtvaardigd, die
tollenaar
in de
tent. Ja, dus dat rechtvaardig je jezelf. Dus zo las ik Romeinen 4 hier eventjes. Van je wordt rechtvaardig, zoals Jacobus ook over. Dus het goede dingen doen. Een goed en godvrezend mens zijn. Uitgerekend Jacobus, die het later ook over Job heeft, over het einde van Job. Die heeft het ook over de rechtvaardigheid uit de werken. Ja, de geloof, dat moet dan wel blijken uit je werken. Dat is uiteindelijk het verhaal van Jacobus. Maar Paulus die begint hier met, is Abraham gerechtvaardigd uit de werken? Nou, daar valt best wat voor te zeggen. Want Abraham leefde midden in een goddeloze omgeving, Ur der Chaldeeën. God verschijnt en zegt, ga uit je land, ga uit je familie, en ga naar een land dat ik je wijs wil. En hij deed dat. Hij deed gewoon precies wat God zei. Heel netjes, en hij kwam ook op een gegeven moment in het land. Maar dat was niet zijn rechtvaardigheid. De rechtvaardigheid was, van Abraham, hoe hij gerechtvaardigd werd, is dat hij in God erkende, een God die doden levend maakt. En dat is uiteindelijk wat we, en daar gaan we nu niet meer over hebben, maar wat je in Job ook tegenkomt. Want dat was de grote vraag bij Job ook. Laten we daar de volgende keer wat meer bij stil proberen te staan. Want die persoon, die is ook in het boek van Job verborgen. Ja, dus Abraham, gerechtvaardigd, uit de werken, prima. Als je er zo naar wil kijken, hij deed precies wat God zei. Maar dat was niet zijn roem. Roem bij God, roemen in God, dat kan nooit, zoals Job dat deed, van ik ben een onschuldig, ik ben een rechtvaardig mens. Ook al is dat nog zo waar, ook al kun je nog zo'n goed getuigenis van jezelf geven. Of van anderen. Dan nog is het onmogelijk om te zeggen dat je op die manier God kent. Daaruit blijkt niet dat je God kent. God wil gekend worden in het feit, en misschien dat hij daarom ook op de schepping, naar de schepping wijst, dat hij die almachtige is, een God die de goddelozen rechtvaardigt, ja, mensen die zonder God zijn, en God die doden levend maakt. Dat is de les van Romeinen 4. En hoe is dat van toepassing op ons? Nou, wij geloven ook in een God die doden levend maakt. Wij geloven in een God die Jezus uit de doden heeft opgewekt. En dat zijn leven nu ook ons leven is. En dat hij van zijn geest aan ons gegeven heeft. Dat is die andere neshama, zou je kunnen zeggen. Die andere levensgeest. Waardoor we echt verstandig worden en wijs worden. Omdat we in hem Gods rechtvaardigheid zien. En dus boven de vrienden van Job uit kunnen stijgen. En als wij dan zeggen van ja, ik ben rechtvaardig. Ik ben een rechtvaardige. En dan zeg je niet van ik heb nog nooit iemand fout gedaan, ik heb nog nooit Nee, dan zeg je ik ben een rechtvaardige omdat God mij heeft gerechtvaardigd. Omdat hij mij rechtvaardig heeft gesproken. En dat is niet op grond van wie ik ben of wat ik doe, op grond van het feit dat God zijn zoon uit de doden heeft opgewekt. Dat is onze rechtvaardigmaking. En daar heb je maar een paar zinnen over nodig en niet een 37 hoofdstukken aan redeneringen. Maar, bij wijze van spreken. Maar het is wel een wijze les die we kunnen leren van deze discussie tussen Job en zijn vrienden. Maar ook wel mooi om te zien, denk ik, hoe die worsteling er ook bij Job en zijn vrienden waren. En dat die drie vrienden, we moeten niet naar ze kijken alsof dat stelletje lelijke mensen waren die helemaal beroofd waren van verstand en wijsheid en zo, want dat is niet zo. Want uiteindelijk als je dat boek leest, ze lezen best mooie dingen, ze maken alleen fouten in hun redeneringen. Ja, bijvoorbeeld, nou, wat ik net al zei, je kunt een bepaalde redenering kun je niet omkeren. Het is waar. Als je kwaad zaait, als je ondeugd ploegt, dan ga je het ook maaien. Het is gewoon waarheid als een koe. Maar andersom, het betekent niet dat als je mensen ziet die het kwaad aan het maaien zijn, die een leven hebben waar je niet jaloers op wordt, gewoon vol van tegenspoed, vol van ellende, dan mogen we niet gaan denken, die heeft kwaad gezaaid, dus dit overkomt hem zo. Want dat is niet een geldige redenering. Oké.
Over de relatie van Elohim tot Job, zeg maar. Die andere drie worden echt drie vrienden genoemd.
Ja.
Hij wordt niet ook vriend genoemd.
Geen idee.
Ja. Familierelatie.
Geen idee. Nee.
In één keer, hij is er wel.
Hij heeft de continu. Misschien was het een van de zoons van die drie vrienden. Kan zijn, of uit het gevolg van die drie. Kijk, die drie mannen zijn natuurlijk niet in hun upje gekomen. Dat waar.
Is naar afkomst, zeg maar, van het.
Hij kwam natuurlijk uit. Ja, precies, hij kwam uit een ander geslacht. Ja, hij.
Dus het lijkt geen
niet-recht. Nee, zeker. Nee, dat is fout wat ik zei. Ja. Ja, ik weet geen idee waar die Elu opeens vandaan komt. Nee. Maar hij heeft inderdaad.
Hij kende God wel.
Ja, ja.
Die andere drie zeggen, maar die spraken niet recht van God, maar hij.
Hij wist wat hij zeggen moest. Ja, ja.
Want als je zeg maar rechtvaardige mensen zou opnoemen in het Oude Testament, ja, dan zijn er een paar die niet opkomen, maar niet gelijk.
Misschien is dat ook wel een les om ons te onthouden. Inderdaad, dat Elihu, dat was een rechtvaardige, ja, want hij kende God. En ook dat zinnetje wat die dan aan het eind uitspreekt. De Almachtige, die kunnen wij niet uitvinden.
En dat is een jong iemand. Is dat een les?
Ja, hij is groot van kracht. Doch door gericht en grote gerechtigheid verdrukt hij niet. Tot hier voor vandaag.